voor deze zondagmorgen luidt: wachten op de opleveringsdatum van het huis. Ik weet niet of het is opgevallen afgelopen week, maar huisvesting was afgelopen week in het nieuws. En met name huisvesting voor uitgeprocedeerde asielzoekers. U kent allemaal onderhand de term brood, bed, bad. Het minimale wat we mensen zouden kunnen aanbieden. Zijn er wel voldoende huizen voor mensen die kansarm zijn? Zijn er wel voldoende woningen voor mensen die net hun eerste baan hebben gehad, gezinsuitbreiding hebben meegemaakt en willen gaan naar een groter huis? Want voor ieder van ons is een huis, is een thuis belangrijk. Want een thuis is meer dan alleen maar een plek voor brood, bed en bad. Een huis, een thuis, is een plaats waar je rust en vrede hebt. Is een plaats waar je kunt gaan en kunt genieten van het samen zijn met je gezin, met je familie, met je vrienden. En aan ieder van ons in deze zaal is een huis, is een thuis beloofd. Eentje die betere voeding geeft dan brood alleen. Eentje waar je wordt voor gereinigd, niet alleen maar door water, maar waar de mensen gekomen zijn gewassen door het bloed van het lam. Eentje waar er rust is voor alle eeuwigheden. Want door het toedoen van de mens kwam zonde in de wereld. En door het toedoen van een ander mens redding voor velen. Het is Christus. Christus die zijn discipelen aanmoedigt om te kijken naar een beter thuis. Hij zei in Johannes 14, vers 2, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En als die zo zou zijn, dan had ik het jullie wel verteld. Want ik ga daar naartoe om een beter thuis voor jullie te regelen. En als ik heen gegaan ben en die plaats voor jullie allemaal voorbestemd, gereed heb gemaakt, dan kom ik terug. Later lezen we onder andere in Matthäus 24 dat Jezus een andere benadering geeft met betrekking tot het gereed komen voor het huis en het moment dat wij mogen naar de Vader mogen gaan. Matthäus 24, vers 14. Daarin staat dat als het evangelie wordt gepredikt over heel de wereld, dan komt het einde. Laatst, ongeveer 2-3 maanden geleden, hadden we bij mijn vrouw en ik thuis een bijbelstudiebijeenkomst. We nodigen namelijk mensen in Roosendaal bij ons op om bij ons langs te komen om te praten over de Bijbel, om te bidden, om te luisteren naar de noden waar de mensen mee leven. En een van die mensen tijdens die bijeenkomst, die zei zo: jij, en hij wees mijn kant op, door jou blijft Jezus langer weg. Ik zeg zo van, pardon? Hij zegt van ja, het is de schuld van de gelovigen dat Jezus' wederkomst wordt uitgesteld. Hij zegt tegen de gelovigen die aanwezig waren: we wachten veel te lang omdat er schijnbaar, blijkbaar helemaal niets gebeurt. Ik was behoorlijk geschokt van die uitspraak en toen was ik van nou, die meneer die zegt maar wat. Totdat ik ineens twee weken geleden op het internet een oproep zag van de generale conferentie. Ik weet niet, u heeft gezien, het staat op de website van de generale conferentie. En er wordt verwezen naar een droom die Ellen White heeft gehad. Wordt namelijk in die video opgeroepen tot 100 dagen van gebed voordat de generale conferentie deze zomer in San Antonio, Texas gaat plaatsvinden. En in die droom van zuster White wordt aangegeven dat als de generale conferentie in het jaar 1901 eendrachtig was in geloof en in gebed en in vertrouwen op het woord van God, dan zou de Heer al veel eerder zijn teruggekeerd. En als je dan die video bekijkt, dan zie je Ellen White huilen omdat schijnbaar de mensen niet eendrachtig waren in geloof. En hier geeft Ellen White in die droom aan: we wachten onnodig lang vanwege oneenigheid en strijd in de kerk. En als je dan zo het internet napluist en je kijkt de ene reactie op de andere, en er zijn diverse websites die hierover hebben gesproken, dan kom je tot de ontdekking dat dat best wel een heftige uitspraak is geweest. Is het zo dat de Heere zijn wederkomst uitstelt vanwege ons? Als je kijkt naar de adventgeschiedenis, de oprichting van Adventkerk, hoe we als beweging zijn geworden tot nu aan toe, dan zie je dat wachten zo'n beetje het kernwoord is van menig adventist. Wachten totdat onze Heer en de Heiland die wij verwachten, totdat hij terugkomt, totdat we af zijn van de ellende van een ISIS, van de discriminatie, van geweld en criminaliteit in de maatschappij, totdat we al die problemen voorbij zijn. Men moest wachten op 22 oktober 1844... en er gebeurde niks. En toen fragmenteerde de Adventkerk uit elkaar, die Millerietenbeweging als het ware. En er waren Adventisten, en er zijn er nog ongeveer 4000 in deze wereld, Adventisten die geloven dat die datum van 22 oktober verkeerd was, 1844. En die mensen geloven nog steeds en die breken nog steeds elke keer weer een nieuwe datum totdat Jezus zou terugkomen. Adventisten, niet Zeelandas Adventisten, maar Adventisten. Een kleine schare van die mensen die op 1844, 20 oktober, de Heer verwachten, die gingen op een andere manier nakijken naar de schrift. En er waren mensen die de wederkomst van Christus spiritualiseerden. Met andere woorden, zij zeiden: Christus is al gekomen, maar in de geest. Dat noemen ze spiritualiseerde Bridegroom Adventist. En er was een hele kleine schare met adventgelovigen uit de Millerietenbeweging die geloofden dat men terug moest gaan naar de schrift. Dat we zien uit de schrift dat we niet weten wanneer Jezus terugkomt en dat we ons gereed zouden moeten maken voor het moment dat Jezus terug zal komen. Weet niet de dag, weet niet het uur, waar moet ons gereed maken? En Ellen White schreef in diverse boeken 13 keer dat schijnbaar in haar leven 13 keer de Heer besloten heeft de wederkomst te vertragen en uit te stellen. En een van die uitspraken deed ze in 1903, waar die video van de generale conferentie naar verwees. En daar schrijft ze in de verslagleggingen van de generale conferentie in 1903: ik weet dat de mensen van God, als ze een levende connectie hadden met Christus, zijn woord hadden gehoorzaamd, ze nu al zouden zijn in het hemels Kanaan. Dus schijnbaar, schrijft Ellen G. White, geschreven tijdens een van de notulen van de generale conferentie in 1903, dat Christus blijkbaar veel eerder had teruggekomen. Ligt het nou aan ons? En ik ging er steeds meer in verdiepen om te kijken, waar ligt het nou aan? Is het onze schuld of is er iets anders aan de hand? Weet u, als je een huis wil maken, als je zit te dromen over een nieuw huis, dan gebeurt dat meestal nadat je, hoe moet ik het zeggen, moe bent van je oude situatie. Of dat de oude huis waar je in hebt gewoond niet voldoet aan jouw wensen en verlangens. Ik ken een collega van mij die woonde in een best wel gevaarlijke buurt van Rotterdam. En hij zag bouwplannen, hij kon een nieuw huis bouwen aan de rand van de stad. Hij zei: ik moet weg van de plek waar ik was, ik moet naar een nieuw huis. Hij had het verlangen om iets nieuws te bouwen. En hij ging naar de architect en hij liet een nieuw huis ontwerpen. En ze spraken de dag van oplevering af. De dag dat het huis klaar zou zijn. Nou, als u een bouwer bent, weet u dat het niet altijd zo is. Dat de dag dat je afspreekt, ook daadwerkelijk de dag is dat het huis opgeleverd. En hij moest wachten. Een jaar lange wachten tot het huis klaar was. En toen ging hij nadenken. Heb ik wel goede afspraken gemaakt? Heb ik wel de goede bouwers uitgezocht? Heb ik wel het juiste gedaan, zodat mijn huis op tijd klaar zou zijn? Want ik woon nog steeds in die ellendige situatie, hier in het centrum van Rotterdam, met criminaliteit om me heen. En dit is geen plaats waar ik mijn kinderen wil op laten groeien. Ligt het nou aan mij, of ligt het aan anderen? Als je de Bijbel leest, en onder andere kijkt in Lucas, zie je een van de uitspraken van Jezus. Waarin hij zegt, als ik naar de aarde terugkom en ik neem mijn engelen mee, zal ik wel het geloof vinden. Vindt hij wel mensen die het geloof nastreven? Een andere reactie van Petrus met betrekking tot de tijd van het einde heeft te maken dat heel veel gelovigen juist, nou, hoe meer we naar het einde toe gaan, hun geloof, hun vertrouwen, hun verlangen schijnbaar opgeven. Petrus haalt aan in zijn tweede boek dat er mensen zullen zijn die ons zullen uitlachen. Geloof jij nog steeds dat Jezus spoedig terugkomt? Ach, er is altijd rampen, er is altijd ellende, er is altijd penarie. Het was altijd hetzelfde al van begin der schepping af en ik zie niks veranderen. En je ziet heel veel gelovigen die gaan nadenken, die kijken naar tv, die lezen de krant en ze geven de moed op. Ach, het is net zoals ze die spiritueel adventisten dat zeggen. Ach, misschien is die wel gekomen, maar het is maar een metafoor, het is niet echt. Het is dat we op een keer op een moment van vrede hebben en dat komt vanzelf al een keer. Maar geloven we in een letterlijke komst? Moi. We kennen een volk dat ook heeft moeten wachten. U kent allemaal het volk van Israël. Ten tijde van het leven in Israël. 400 jaar werken in Egypte. En dan komt er een wat vervelende farao. Wie zijn ze, die Israëlieten, een beetje zat? Lastige mensen. Er was geen verlangen naar een nieuwe woning. Want ze hadden het immers goed in Egypte. Totdat het lastig begon te worden. Totdat er harder gewerkt moest worden. Totdat de mannelijke kinderen, de kinderen uit de weg werden geruimd. Ja, dit is niet zo fijn meer. En dan hoort de Heere het hulpgeroep van zijn volk. We willen hier vandaan. En de Heer reageert. Volk wordt bevrijd. Volk maakt een miraculeuze gang door de Rode Zee mee. Op weg naar het land van melk en honing. En dan zijn ze vlak bij dat land. Vlak bij dat land om binnen te treden. Maar ja, er zijn allemaal reuzen daar. Grote legers. Machtige steden met grote muren. Dat gaat ons nooit lukken. En dan nog langer wachten. Want ze hadden geen vertrouwen in de Heer. 40 jaar lang rondjes draaien. Totdat ze uiteindelijk onder leiding van Jozua het beloofde land, het land van melk en honing, mochten binnentreden. En toen ze daar eenmaal waren, van richter tot richter, van koning tot koning, één keer was er een meer verlangen naar de Heer en zijn woord en zijn wil, en de andere keer was wat minder. Zorgt ongehoorzaamheid en angst voor uitstel of afstel? Als je het woord van God kijkt, dan zie je dat de Heer zijn volk nooit in de steek laat. Telkens weer maakt hij het volk op Jongens, geef je hart, geef je alles over aan mij en ik zal je brengen naar een plaats zonder onheil. Want dat is niet mijn plan voor jullie. Ook al luisterde het volk niet, de Heer gaf steeds de volk de kans om terug te gaan naar hem die liefde is. Wacht, ik heb grootse plannen met jullie voor. Hoe wachten wij? Wachten wij hoopvol? Wachten wij in verlangen en vertrouwen? Of wachten wij negatief? Ja, je kunt zelfs negatief wachten. Voorbeeldje, Judas. Judas had ook te maken met de ellende die Israël meemaakte ten laste van al die Romeinen. Judas wilde ook een sterke leider die die Romeinen een lesje zou leren. Judas wandelde met Jezus mee, zag de wonderen, ze hoorde het woord. Ja, 3,5 jaar lang wachten. En toen ging Judas een daad stellen. Ik ga Jezus motiveren om een daad te stellen. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Stonden we een aantal geleden nog weer bij stil. Aan de andere kant heb je vandaag de dag ook een andere vorm van negatief wachten. Ik weet niet of u dergelijke mensen heeft meegemaakt, maar er zijn mensen die schijnbaar bij elke ramp en bij elke hongersnood een soort negatieve vorm van enthousiasme krijgen. Ja, er is een ramp, Jezus komt sneller terug. Oh, er is weer ellende, oh, nu gaat het binnenkort gebeuren. Die raken bijna van hun stoel los in het Engels excitement, een spanning, een soort rare vorm van vreugde van ja, nu gaat het gebeuren. Elke ramp weer. Mensen die YouTube en internet naspeuren naar elke vorm van ding dat ze kunnen zeggen en nu gaat het gebeuren. In plaats van zich aan de hand van het woord zich gereed te maken om Jezus te ontmoeten in vrede, speuren ze het internet af op zoek naar het nieuwste en het mooiste aan nieuws om hun eigen behoeften te kunnen bevredigen. Matteüs hoofdstuk 25 geeft een ander beeld van wachten. Wachten doe je door te studeren, door het ontvangen van de geest in je leven, door de gaven die je hebt te gebruiken voor de kerk en voor de gemeenschap om je heen en dienstbaar te zijn aan de zwaksten in de samenleving. Bijvoorbeeld aan de mensen die geen brood, bed en bad hebben. Want Jezus zei tegen de discipelen en ons: jullie weten de weg op weg naar het huis. Jullie weten dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En als de Bijbel, als Jezus zegt dat wij dat weten, waarom wachten we dan negatief? Waarom wachten we zonder een bepaald verlangen? Waarom lijkt het wel alsof we in het wachten worden belemmerd en eerder kijken naar de dingen om ons heen dan te kijken naar Christus die op het punt staat te komen naar deze aarde om ons mee te nemen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Hoe hou je dat wachten vol? Door te geloven met heel je hartje, heel je ziel en heel je verstand? Door een levende, we hebben zojuist gezongen, door een levende relatie met Christus te houden. Levend. Dat betekent niet alleen maar hier op de banken zitten, luisteren naar een overdenking en zeggen van nou, dat is mooi voor deze dag, over 7 dagen weer. Nee, een levend relatie, een levend verlangen om bij Christus te zijn. Omdat hij voor ons de hoogste prijs heeft betaald. Door te houden aan de afspraak die geldt om inwoner te zijn van dat huis waar straks wij woning mogen hebben. En bovenal dagelijks je hart opnieuw geven aan Christus. Als je het even niet ziet zitten, als je even moe wordt van al die beelden op het nieuws over de ellende in deze maatschappij, ga niet YouTube afstruinen of zoeken naar ramppredikers. Vraag het aan Jezus. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, de rampen, de plagen, de ellende, hef je hoofd omhoog, want je verlossing is naderbij. Wat doe je als je ergens in tekort schiet? Matteüs 25, het eerste verhaal over die wijze en dwaze maagden, die leert: Heer, schenk ons geloof. En dat verhaal over die talenten: Heer, geef mij inzicht in mijn gaven. En het laatste verhaal van Matteüs 25: Heer, geef mij opnieuw waar dienstbetoon. Als we die vragen durven stellen aan de Heer, als wij volhardend willen wachten, weet dat de Heer ons gebed hoort. En weet, de Heer kwam voor Israël geen moment te laat. Weet dat de Heer ons ook niet in de steek laat. De Heer trompt niet met zijn belofte. De Heer houdt zich aan zijn woord. Hij komt terug, ook al lijkt het wachten daarop soms vaak heel erg lang. Weet u, Jezus zei tegen de discipelen, nadat Jezus was opgestaan uit het graf met Pasen: Jongens, jullie moeten je gereed maken. Als ik weg ben gegaan, moeten jullie bij elkaar komen. En dat deden ze, handeling 1. Dat deden ze. Ze kwamen bij elkaar en ze gingen studeren. Wat was Jezus nou voor hun? Ze gingen bestuderen. Wat zijn nou die woorden van Jezus? Ze gingen aan elkaar belijden. Ik heb jou dit fout gedaan, vergeef me. Ik heb jou dit fout gedaan, vergeef me. En toen kwam die bewuste Pinksterdag. En daarna, al heel gauw, werden er 3000 zielen aan de gemeente toegevoegd. De kerk explodeerde. Explosieve groei. Dat recept voor wachten, vlak voor Pinksteren, is hetzelfde recept voor wachten nu. Bij elkaar komen. Elkander inspireren. Kijken naar het leven van Jezus en wat Hij voor ons heeft betekend. Waarom we over Hem zingen. Waarom we elke Sabbat in dit gebouw bij elkaar komen. Om te luisteren naar woord. Om te zingen van Zijn liefde voor ons. Toen kwam de late regen waar de Bijbel over spreekt. De laatste explosieve groei. Kerken, huisgemeentes, te klein. Mensen toegevoegd aan de gemeente. En dan, Jezus, onze Heer en Heiland, wacht op mensen die de bovenkamer durven ingaan. Wacht op mensen die zo gepassioneerd zijn van Jezus, dat ze met Hem willen wandelen. Mensen die zoveel van Jezus houden, dat elke moment dat ze met het woord bezig kunnen zeggen: Yes, de Bijbel leert mij zoveel mooie nieuwe dingen, daar wil ik bezig mee zijn. Jongens, kunnen we woensdag bij elkaar komen voor gebed, en donderdag voor studie, en vrijdag evangeliseren, en sabbat in de gemeente, en vertellen over hoe God geweest is voor ons. Niet kunnen wachten. Niet verkeerd wachten, maar hoopvol wachten. Niet handelen uit eigen belang, maar handelen naar de wil voor Christus Jezus voor ons. In welk huis wil je wonen? Sommige mensen laten een huis bouwen, een mooie villa aan de rand van de stad. Maar ja, de aannemers zijn traag. De bouwer die heeft het verkeerd van elkaar. En op de ineens denk je, weet je wat, mijn oude huis is toch mooier. Het heeft misschien een beetje criminaliteit, maar mwah. Ik heb tenminste een huis, ik weet wat ik heb. Ik weet niet wat ik ga krijgen. Broeders en zusters, als ons verlangen en ons geloof in Christus waar en gerechtvaardig is, dan weten we dat Christus biedt beter is dan al datgene wat we nu hebben. De Heer wacht op een volk. Maar hij blijft niet altijd wachten. De Heer komt voor diegenen die verlangen hebben in hem, hoop vinden in hem en troost vinden bij hem. Mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, zich in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik hun uit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. De Heer wil komen om ons thuis te brengen naar een hemels Kanaan. De Heer komt voor u en komt voor mij. Broeders en zusters, er ligt een woning voor ons te wachten. Een mooie. Eentje met een prachtig uitzicht. Eentje met groene weilanden. Eentje waar je niet zorgen hoeft te maken voor over brood, bed en bad. Er zal iets beter zijn dan brood. Echt, hele goede vruchten. Echt, hele mooie vruchten. Rusten kunnen we daar doen in de eeuwigheid. En daar zijn alle mensen vergaderd die gewassen zijn in het bloed van het lam. Wij weten de opleverdatum van het huis niet. Wij weten wel dat hij wacht op inwoners. Inwoners die willen horen: ik ben voor jullie een God. En wij zullen zeggen: Heer, u bent onze Vader. U bent onze Heiland. Wilt u blijven wachten op dat huis dat voor u en mij wordt voorbereid? Als dat uw wens en bede is, broeders en zusters, spoedig, zeer spoedig, worden onze gebeden beantwoord. Amen.